Dankjewel. Goedemorgen. Mijn preek gaat vandaag over wie wordt je schoonvader? En in de aanloop naar dit woord was ik... Ik dacht, ik kom op het podium staan, ik ben een beetje nerveus. Dus ik zoek op Google op grapjes over schoonvaders. Maar ik heb geen enkel grapje gevonden over schoonvaders. En dat is jammer, want mijn schoonmoeder zit hier in de dienst. Nou, Anjes, ik hou van je. Je bent een prachtige schoonmoeder. Dus dit geldt niet voor jou. Er komt een man lachend het politiebureau binnen. En die zegt tegen een politieagent... Mijn auto is gestolen. Dus die politieagent zegt... Maar waarom lacht u dan? Mijn schoonmoeder zat erin. voordat ik begin wil ik jullie meenemen in een verhaal. Kan je me horen, lieverd? Goed zo. Mijn vrouw zit aan het vertalen. Ik kreeg instructies, ik moet duidelijk spreken. De microfoon goed vasthouden. Maar ik wil jullie meenemen in een verhaal over twee broers. Een jongere broer en een oudere broer. En het is weekend. De jongere broer die komt op bezoek bij de oudere broer. Ze gaan uit. En midden in de nacht komen ze terug, wandelend naar huis. En de oudere broer die zegt tegen de jongere broer... helemaal dronken. Ze zijn helemaal bezopen. En die zegt... Is dit waar het leven om gaat? Drinken, uitgaan, meisjes. Maar de jongere broer, die begreep het niet. Dus de oudere broer van verdriet hield hij zijn mond dicht. En ze lopen naar boven, ze gaan naar het appartement van de oudere broer. En de oudere broer, die kon niet slapen. Midden in de nacht... Hij gaat zijn bed uit en huilen. Huilen van verdriet. Van tot dat moment van zijn leven. En huilend ging hij op zijn knieën. Hij kende God niet, totaal niet. Er is vast wel voor hem gebeden door zijn oma of wie dan ook. En hij gaat op zijn knieën, en hij vroeg aan God... God, help mij. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet zo leven. Ik wil een christelijke vrouw. Ik wil trouwen. Echt huisje. Dat is mijn droom. Want, sorry. Verklapt. Het verhaal gaat over mij. En over Vivian. Ik heb Vivian gevraagd of ik dit mocht vertellen... Maar het is wel belangrijk voor mijn wat ik wil gaan vertellen. Want om dit te vertellen, moeten jullie weten waar ik doorheen ben gegaan om te kunnen plaatsen. Dus ik zal het verhaal afmaken in ik en mij. Ik ging op mijn knieën en ik vroeg aan hem van... God, ik wil een huisjeboompje, weet je. Ik wil een christelijke vrouw. En hij ging weer verder slapen, hij was het al vergeten. Twee weken later, ik werkte toen bij de gemeente Amsterdam. En ik organiseerde altijd voetbaltoernooien onder ambtenaren, elk jaar. En dit jaar was het in Dronten, dat jaar dan. En ik... Ik kwam het hotel binnen en ik zag Vivian, dus mijn vrouw. En ik dacht, oké. Ik zei tegen al mijn vrienden, zij is van mij. Jullie blijven met je tengels vanaf, je kijkt er niet eens aan. En ik probeerde haar aandacht te krijgen. Zij was op vakantie hier in Nederland, want ze was aan het zetten aan de Bijbelschool. En alles wat ik deed, ze negeerde me compleet. Ze wilde niks met mij te maken hebben, terecht ook. Want ik was een varken op dat moment. Ik was niet van de Heer. Dus ze heeft helemaal gelijk. Maar uiteindelijk, ik gaf niet op. Ik bleef maar aandringen. En uiteindelijk zei ze, oké, ik kom de laatste dag kom ik kijken met het toernooi. Laatste dag. Dus ze kwam kijken en we wilden afscheid van elkaar nemen. Ik wilde haar een kusje geven op haar wang en zij duwde me weg. Dus ik zeg, mag ik dan een knuffel? Dus ik gaf haar een knuffel. En ineens duwde ik haar weg. En ze dacht, die jongen is helemaal gek geworden. Maar ik duwde haar weg omdat ik... ik weet niet hoe ik dit moet verklaren. Het is alsof ik een schok kreeg. En ik, tijdens het moment van dat schok zag ik mezelf in mijn kamer huilend op mijn knieën 2 weken daarvoor. En ik zei niks tegen haar. Ik nam afscheid en ik belde gelijk mijn familie. Ik zeg, ik heb haar gevonden. Zij is het. Nou, na lang aandringen en daten en uiteindelijk we daten en zaten het alleen maar over de Heer Jezus. En ik was het aan het opeten en opeten en opeten en opeten. En uiteindelijk gaf ik mijn leven aan de Heer. Ik werd gedoopt. Maar daarna volgde een traject van huwelijkscounseling, bevrijding. Want ik was net tot bekering gekomen. Mijn leven was verschrikkelijk daarvoor. Dus ik moest werkelijk veranderen. En ik vertel jullie dit verhaal omdat dit is eigenlijk niet hoe het hoort. Dit is totaal niet hoe het hoort. Want dit is absoluut niet wat wij willen voor onze kinderen. Als iemand zoals ik aan mijn deur komt kloppen, nou echt waar, zoals ik was, vergeet je komt mijn huis niet binnen. Dus ik vertel jullie dit, want Vivian zit nog met een stukje schaamte van toen. Maar ik zei, lieverd, ik moet dit wel vertellen, want dit is een aanleiding voor dit. En Natanja was het, die stond hier. Volgens mij een paar weken geleden. En ze zei iets. En ik wist wel dat ik het hierover zou hebben. En ze zei heel vluchtig, waar ben je, Natanja? Ah, oké. En ze zei, zij was met een ongelovige man getrouwd. En ik zat daar en ik was aantekening aan het maken. En ik zei, ah, vader, oké. Bevestiging. Ik ga het hierover hebben. Want ik zag de pijn aan haar woorden. Toen ze dat uitsprak, had ze pijn op dat moment. En dat zag ik ook. Dus nu gaan we naar Gods woord. En nu ga ik jullie laten zien hoe het wel hoort. We gaan naar Genesis 24. En we lezen van vers 1 tot en met 7. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daarna zei hij tegen Mozes. Oh, ik ben in Exodus, sorry. Nee. Waar ik het over wil hebben, wat ik wil laten zien, is eigenlijk het verhaal van een gezin. Zoals die van ons en zoals die van jullie waarschijnlijk. In dit verhaal heb je te maken met een vader, een moeder, schoonouders, Een jongen en een meisje. En ik wil jullie meenemen in dit verhaal, omdat Vivian en ik willen voor onze kinderen het liefst op deze manier doen. Dus, maar ja, ik ga eerst beginnen. Vers 1. Abraham was nu oud en op dagen gekomen. En de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde. Leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de aarde. En de God van de aarde. Dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaïten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland, mijn familiekring gaat, om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Daar stoppen we even. Hier zien wij een vader die betrokken is bij de keuze van zijn zoon. En dit is eigenlijk hoe het hoort. Dit is in Gods woord. Dus wij hebben tegen onze kinderen gezegd, later, bij de keuze van hun man of vrouw, daar wil Vivian bij betrokken zijn. Leuk dat jullie iets voelen en allemaal leuk, daar gaat het niet om. Het gaat om een bewuste keuze voor de belangrijkste persoon in je leven. Heeft iemand wel eens Courageous gezien? De film Courageous? Niemand? Ah, één. Oké. Nou, er is een scène in die film dat een vader die neemt zijn 12-jarige dochter op date. En ze moet zich helemaal prachtig aankleden. Alsof ze een date heeft met haar toekomstige man. En die vader zit aan tafel en die vader die koopt ook een ring voor zijn dochter. En die vader legt die dochter uit van lieverd, op dit moment ben jij zo oud. Er komt een keer dat een jonge man zich gaat aankloppen bij jou en die wil van alles. Maar hij zegt, lieverd, ik wil dat jij deze ring aanneemt. Je doet hem om je vinger. En het moment wanneer die komt, ik wil hem eraf halen en jouw hand geven aan die jonge man. En laat mij betrokken zijn in jouw keuze. Alsjeblieft. En dat is eigenlijk wat hier staat. Abraham, die is betrokken bij de keuze van Isaac. Zo lees ik het. En zo wil ik het. Zo willen wij dat voor onze kinderen. Dus dat wil zeggen, als man van het huis, als priester van het gezin, moet ik niet alleen betrokken zijn, ik moet ook de Heer kennen. Want om een wijze keuze te kunnen, om een wijs advies te kunnen geven aan mijn dochter, moet ik de Heer kennen. Dus dat vraagt wat van mij als papa, als vader. Dat ik niet zomaar naar mijn werk ga en dan weer terugkomen en alles overlaten aan Vivian. Aan mijn vrouw. Dat is niet wat de Heer van mij wil. Ik moet Abraham. Oh, trouwens, Sarah is helaas in hoofdstuk 23 overleden. Dus Sarah is er niet bij. Dus daarom heb ik het niet over Sarah. Dat was ik vergeten te zeggen. Maar als hoofd van het gezin is de opvoeding niet alleen van Vivian. Ik moet verantwoordelijk mijn verantwoording nemen naar hen toe om hem op te voeden zo conform wat hier staat. Dat is mijn taak, niet Vivians taak. Dus. En dat betekent dat ik met de Heer moet wandelen, zoals Abraham met hem heeft gewandeld. En David. En onze perfecte voorbeeld, de Heer Jezus. Dat is mijn taak. Dan gaan we naar het tweede personage van dit verhaal. Dat is de knecht. Ik denk Eliezer. Vanaf vers 11. Buiten die stad, Eliezer dus, de knecht, liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tierenheid aan Abraham, mijn heer. Zie, ik sta bij de waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken en dat zal zeggen, drink. Ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u, mijn heer, goede tierenheid bewezen hebt. Wat ik net aangaf, de knecht, die, je ziet hem hier in de keuze voor het meisje Rebecca. Daar komen we zo op. Hij vraagt advies aan de Heer. Dus eigenlijk is hij het verlengstukje van Abraham. Je zou kunnen zeggen, ja, de Heilige Geest en Abraham. En drie keer per week wandel ik met onze kinderen, apart. Dus dat betekent heel vroeg opstaan, want ik begin heel vroeg met mijn werk. En tijdens zo'n wandeling, het was mij een maand geleden, ik was met Mark aan het wandelen op dat moment. En ik vroeg aan Mark, ik stel vragen aan ze van, oké, hoe gaat het met je? En of is er iemand die je misschien leuk vindt? Dus Mark die gaf op dat moment, die zei van, ja, ik heb wel gevoelens voor iemand. Dus Vivian en ik hebben het hierover heel vaak. Van oké, hoe moeten we antwoord geven als onze kinderen dat tegen ons zeggen? En dus ik zei tegen Mark van oké, prima. Het is normaal om gevoelens te hebben op deze leeftijd. Maar het zijn gevoelens, het zijn emoties. Want weet jij wat jij wil in een meisje? Met andere woorden, het is goed om gevoelens te hebben, maar bij je het op dit moment is het niet verstandig om vriend en vriendinnen, daar doen wij niet aan. De keus, ja, het is leuk om gevoelens te hebben, dat is normaal. Normaal, dat hoort bij je leeftijd. Alleen, wat nu belangrijk is voor jou is, oké, prima. Is het een meisje die jij die goed naar haar ouders luistert? Is het een meisje die zich goed kleedt? Kleedt ze fatsoenlijk? Al die dingen, dat is nu waar jij je nu bezig moet houden. Van oké, kijk goed naar haar. Let goed op. Hoe spreekt ze tegen haar ouders? Want heel vaak is het zo, een meisje of een jongen die ongehoorzaam is naar de ouders toe, dat vertaalt zich heel vaak in je huwelijk. Dus let daarop. En op dat moment, ik pakte zijn hand vast en ik zei, kom, wij gaan bidden. Wij gaan bidden voor jouw toekomstige vrouw. En dat is wat hier gebeurt. Abraham die had al gebeden. En nu, via zijn knecht, bidt hij ook voor die vrouw. Dus wat wij doen is, als we wandelen met onze kinderen of als we met ze in bed liggen, dan bidden we ook met ze. Voor die toekomstige man of vrouw. En nu gaan we naar het meisje in het verhaal, Rebecca. En die pakken we op vanaf vers 15. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zie Rebecca de stad uit kwam. Die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink mijn heer. En zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg, de drinkbak in en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgen gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was en twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht toen 10 sikkel goud was. Dit is een gebedsverhoring van de knecht. En wat we hier zien is, voor de jonge jongens in de zaal, we zien hier een prachtig meisje. Ze is knap. Alleen, ze is niet alleen knap, haar innerlijk is ook goed. Bij wijze van, ze had ook een knap innerlijk. Dus dat is wat ik net aangaf naar Mark toe. En wat de Heer ook tegen ons zegt. Dat we niet kijken alleen naar het uiterlijk. Maar ook wat hier binnen zit. Dat is echt veel belangrijker. En dan lezen we nu een stukje over de ouders van het meisje. Vanaf vers 49. Wel nu, als u mijn heer goede tierenheid en trouw wilt bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel het mij ook. Dan kan ik mij naar rechts en links wenden. Laban en Betuel antwoorden. Dit komt bij de Heere vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw Heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. Hier lezen we dat de toekomstige schoonouders van Isaac, zij ook herkennen dat dit van God komt. Dus mijn preek die heet wie is je schoonvader? Dat heb ik bewust gedaan, omdat ik realiseerde eigenlijk dat wie werkelijk je schoonvader is, is afhankelijk van met wie je trouwt. Dat is sowieso het geval. Maar stel ik een van mijn dochters zou, of mijn zoon die zou trouwen met een ongelovig meisje of jongen. Wie wordt dan werkelijk haar schoonvader? Kan iemand mij antwoord op geven? Ja. Ja, dat klopt. Hoor je wat ze zei? Ja, dat klopt. Satan, de duivel, wordt echt eigenlijk je schoonvader. Dus daarom is het ook zo belangrijk om te doen wat de Heer zegt dat we moeten doen. En daarom is het ook belangrijk om te trouwen met een man of een vrouw van God. Want toen wij met elkaar trouwden, het was heel lastig in het begin. En ik dank God dat we er goed zijn uitgekomen. Maar het heeft ons heel veel gekost. Heel veel. Heel veel pijn en verdriet en teleurstelling. Want wij zijn in het begin, heb ik me onderworpen aan allerlei bevrijdingssessies, aan huwelijkscounseling, aan zoveel. Wat eigenlijk niet te bedoelen. Dus als wij dat zouden doen, en daarom wilde Vivian eigenlijk niet dat ik dit vertelde aan jullie. Maar als ik hier sta en als ik hier sta Gods woord te verkondigen, moet ik wel eerlijk zijn. En ook ter bemoediging van jullie, ook de toekomstige generatie, dit niet te doen zoals wij het hebben gedaan. Doe het zoals God het zegt dat je het moet doen. Ook ouders, maar het vraagt ook iets van ons als ouders. Vooral, ik kijk ook de mannen aan. Wij als mannen, het is niet zo dat we gaan naar ons werk. We werken heel hard. Dat is hartstikke goed hoor, je moet voorzien. Maar jouw voornaamste taak is je gezin. Niet je werk. Onze taak, en dat heb ik spreek tegen mezelf hoor. Ik heb het ook laten verzwansen. Ik ben er ook niet, ik heb het ook niet altijd goed gedaan. Maar ik doe nu echt keihard mijn best om ervoor te zorgen dat mijn kinderen dit woord kennen, mijn liefde kennen en weten dat ik toepas wat hier staat, zodat als zij naar mij kijken, dat ze zien een beetje van de zoon van onze Heer, van onze God, onze Vader. Ja, daar was ik gebleven. Wij moesten door huwelijkscounseling. Ik zat bij Gerda de Ma. Echt prachtige vrouw, echt waar. Zij is zo betrokken geweest in het begin van ons huwelijk. Ik zat zo vaak bij haar op de bank. Omdat ik niet wist. Mijn vader, die heeft mij nooit verteld hoe je een man moet zijn. Hoe je met een vrouw om moet gaan. Hoe je een vrouw moet liefhebben. Hoe je piemel in je broek moest houden. Die heeft mij dat nooit geleerd. En mijn vader, ik hou van hem. Ik hou heel veel van hem. Hij is een sterke man en hij werkte keihard voor zijn gezin. Maar hij was er nooit. Hij was nooit. Hij heeft mij, Mark, met de wandelingen die ik met Mark maak elke week. Of met Elizabeth of met Catherine. En dan praten we werkelijk over hoe het met je piemel gaat. Hoe gaat het met je hart? Alles wordt besproken. Dus, en ik dank mevrouw hoor, want mijn christelijk leven, ik ben op een achterstand begonnen. Zij was veel verder dan ik, maar dat ik ben best wel competitief, dus ik wil altijd de beste zijn. Dus ik heb keihard gewerkt, echt keihard gewerkt om te zijn waar ik nu ben. En Hij, de Heere God, heeft mijn hart werkelijk veranderd en mij bevrijd van een heleboel rotzooi. Dus, maar dat gun ik jullie niet. Echt waar, luister naar je ouders en blijf in de Heer. En ouders, het vraagt ook wat van ons. Het kan niet zo zijn dat je gewoon naar je werk gaat, mannen, en je komt thuis en de opvoeding maar aan je vrouw overlaten. Het is onze taak. Binnen een huishouden is er geen democratie. Dat kan niet. Links en rechts, er is één iemand verantwoordelijk. Dat ben ik. Onder zijn leiding. Want ik moet het wel met hem doen. Dus ik moet een voorbeeld tonen aan mijn meisjes en aan mijn jongens. Ik. En de schoonouders van Isaac, die herkenden dit ook. Als zijnde, ze dienen dezelfde God. Ze weten, oké, dit komt van God. Prima. En we gaan verder naar de laatste persoon in dit verhaal. En dat is de jonge man, Isaac. En die pakken we op vanaf vers 62. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachai-Roi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Ze zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte ze haar sluier en bedekte zich. Voor de jonge man. We lezen hier. Isaac die ging tegen het. Vers 63. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Dus dit betekent. En we weten al van Isaac van de hoofdstukken hiervoor. Dat hij met Abraham meegaat. Als offer, zeg maar. En hij stribbelde niet tegen. Hij had geen weerwoord aan zijn vader. Dus hij gehoorzaamde zijn vader, dat weten we. Dat kunnen we hier lezen. En we lezen hier ook. Hij was een man van gebed. Dus als jonge man wordt dat ook als jij je leven. Als jij wil dat het goed met je afloopt en je goede keuzes maakt, vooral voor je toekomstige vrouw, dan moet jij ook als jonge man een biddende man zijn. Want het is leuk dat we uitgaan en we zien iets moois en we zien een mooie jonge dame. Prima, hartstikke mooi. Maar is zij de jonge dame voor jou? Heeft God dat aan jou bevestigd? Verderop lezen we in vers 66. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Het woord lief hier heb ik opgezocht. In het Hebreeuws staat er ahavaha. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval, het gaat om de betekenis. De betekenis is, het betekent spirituele en emotionele liefde. Met het is van het hoe moet ik het zeggen? Nee. Laat ik het zo zeggen. Ik vertel jullie een deel. Ik geef jullie een stukje van mijn leven. Alleen het is niet om een schouderklopje te krijgen, wat dan ook. Maar ik wil jullie. Want hiervoor, een jaar of 10 geleden, deed ik dit soort dingen niet. Ik ging niet wandelen met mijn kinderen. Ik had niet. Ik ging. Mijn werk was voor mij veel belangrijker op dat moment. Ik was met mijn eigen koninkrijk bezig, zeg maar, hier op aarde. En ik eigenlijk. Kees die vroeg mij om 10 minuten of ik wilde spreken en de 10 minuten te doen, weet je wel. En toen ging ik in gebed. En ik vroeg aan de Heer van oké, ik kan wel iets vertellen over mezelf. Maar er is meer dat ik wilde geven. Ik wil eigenlijk, het verdient geen 10 minuten. Dus dat vroeg ik aan Geest van oké, mag ik spreken? En toen kreeg ik dit onderwerp en dit is voor mij erg dierbaar, want ik heb jullie net verteld hoe ik ben begonnen als christen. En mijn droom is altijd geweest een vrouw, kinderen, een huisje en misschien een hond. Dat is echt werkelijk waar mijn droom. Dat is mijn droom. En sindsdien, sinds mijn bekering, werk ik keihard, echt keihard. En ik hoop echt, ik bid en ik ben heel vaak op mijn knieën en ik hoop dat ze opgroeien en doen wat hier staat. En dus dacht ik, oké. Toen zei Vivian, kwam ze met een briljant idee, waarom doe je niet beide? Waarom geef je niet wat je wil van je hart en vertel je een stukje over jezelf? Toen zei ik, nou lieverd, ik moet dan wel alles vertellen over hoe wij zijn begonnen. Dat we verkeerd zijn begonnen. Maar er is hoop. We zijn eruit gekomen met zijn hulp. Dus daar wilde ik jullie mee zegenen. En eigenlijk een beetje waarschuwen. Maar dat moet ook. Want ik hou van jullie als gemeente. En dit wil ik aan jullie meegeven. En daarom wilde ik ook afsluiten met een gebed uit Efeze 3. Dus als jullie zometeen jullie ogen willen sluiten. Ik ga. Het is een mooi gebed. Bemoedigende gebed. Ook voor ons als mannen, als vrouwen, als kinderen, als meisjes, als jongens. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. Dus als jullie je ogen sluiten, ga ik het voorlezen. Wat in Efeze 3 staat, vers 14 tot en met 21. En ik heb het een beetje veranderd naar een gebed voor ons als gemeente. Dus. Om deze reden buigen we onze knieën voor de Vader, onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij ons geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in onze harten woont en we in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Opdat we ten volle kunnen begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En we de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat we vervuld worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in eeuwigheid. Amen.